God en geweld in de prediking. Daar mag ik iets over zeggen vanmorgen. En ik wil als inleiding daarop met u lezen Psalm 137. Psalm 137. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij als wij gedachten aan Sion. Wij hebben onze harpen gehangen aan de wilgen die daarin zijn. Als zij die ons al daar gevangen hielden de woorden van een lied van ons begeerden, en zij die ons overhoop geworpen hadden vreugd, zeggende, zing ons een van de liederen van Sion. Wij zeiden, hoe zouden wij een lied des Heren zingen in een vreemd land? Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Mijn tong kleven aan mijn gehemelte, zo ik aan u niet gedenk. Zo ik Jeruzalem niet verhef boven het hoogste mijner blijdschap. Heere, gedenk aan de kinderen van Edom, aan de dag van Jeruzalem, die daar zeiden, ontbloot ze tot haar fundament toe. O dochter van Babel, die verwoest zult worden, wel gelukzalig zal hij zijn die u uw misdaad vergelden zal, die gij aan ons misdaan hebt. Wel gelukzalig zal hij zijn die uw kinderken schrijpen en aan de steenrots verpletteren zal. Dank voor de uitnodiging om hier vanmorgen te spreken. Als het organiserende comité van deze conferentie de gave van de profetie zou hebben, zouden ze aan het einde van deze zomer waarschijnlijk gekozen hebben voor een lezing over geweld in de Bijbel. De vragen over dit thema zijn helaas maar al te actueel. En ze komen dichtbij na de aanslagen deze zomer in Nice, in Ansbach, in een kerk. Wat doet dat met ons en met onze gemeenteleden als we de Bijbel lezen en daar op tal van plaatsen ook geweld tegenkomen? Veel geweld. Vreselijk geweld soms. Ik wil op die vragen ingaan aan de hand van een concreet voorbeeld. Een van de lastigste teksten uit de psalm, het slot van Psalm 137. Ik heb zondag een week geleden over die psalm gepreekt. Ik dacht, ik kan hier toch moeilijk een lezing houden over hoe God en geweld in de prediking een plaats moeten krijgen, zonder het zelf ook te proberen. Ik wil eerst iets zeggen over de moeite die wij ervaren als we zo'n gedeelte lezen. Vervolgens hoe we het geweld in de Bijbel, vooral in deze psalm dan, kunnen verstaan. En tenslotte iets over de prediking over geweldsteksten. Onze moeite allereerst. Het verdriet dat in die psalm klinkt, door de ballingen in Babel, dat valt te begrijpen. Het verlangen, het heimwee naar Sion en het heiligdom ook. Zelfs het gebed dat God gedenkt aan wat Edom en Babel Israël hebben aangedaan, valt nog wel mee te maken. Maar dat laatste vers. Welzalig is hij die uw kinderen grijpen en aan de steenrots verpletteren zal. Het beeld is echt zo erg als het lijkt. Het gaat over kleine kinderen. Het gaat over verpletteren. Het is hetzelfde woord als in Psalm 2 gebruikt wordt over het verbrijzelen van een pottenbakkersvat. En iemand die zoiets gruwelijks doet, wordt geprezen. Je voelt toch de huiver, de weerzin als je dat leest. Als je het je heel even indenkt, als je zelf vader bent. Dat iemand je eigen kleine kinderen zou vastpakken. En tegen een rots. Ik durf het me niet voor ogen te halen. Ik kan het niet bij mijn eigen kinderen. Je zou er misselijk van worden. Dat weerloze kinderen op zo'n afschuwelijke wijze gedood worden. En als je niet wist waar het vandaan kwam, dan zou je denken dat je propaganda van IS voor je hebt. Hoort dit bij de God van de Bijbel? En als je in de psalmen Gods kinderen in het hart ziet, zoals we nog wel eens zeggen, wat is dit dan? Dit lijkt toch eerder een blik in de afgrond. Notabene tussen Psalm 136, met dat refrein over Gods goede tierenheid, Gods gezet, Gods verbondstrouw, die een eeuwigheid is. En Psalm 138 over Gods verlossing en trouw. Bij ons komen zulke vragen als vanzelf boven. Al laat het ook iets zien over ons. Als je wat verklaringen van die psalm leest die in de loop van de geschiedenis gegeven zijn, dan valt erop dat die moeite niet bij alle lezers leeft, of niet op dezelfde manier. In de vroege kerk, bij Origenes bijvoorbeeld, wordt vaak een allegorische uitleg van de psalm gegeven. Het slot spreekt dan over zonden of begeerten die ons het liefst zijn, kinderen, en die voor ze groot worden, als kinderen dus, op de rots Christus geslagen moeten worden. Een vergelijkbare toepassing maakt overigens ook nog C.S. Lewis, veel recenter dus. Dat is voor die vroegchristelijke auteurs trouwens niet een truc om zich van het geweld af te maken. Professor A. van der Beek heeft erop gewezen dat ze met deze uitleg juist de spits van de psalm naar zichzelf keren. En dat de meest voor de hand liggende uitleg, namelijk een letterlijke toepassing, op degene die hen vervolgde, zij leefde in een situatie die veel meer overeenkwam met de psalm als bij ons, dat die toepassing niet voorkomt. In de 16e en 17e eeuw wordt een meer letterlijke uitleg van de tekst gegeven. Maar het geweld erin lijkt voor veel uitleggers niet echt problematisch te zijn. Calvijn bijvoorbeeld, die zegt wel dat het gebed om wraak niet goed zou zijn als God de ondergang van Babel niet beloofd had en als de vijand niet ongeneeslijk zou zijn. En het lijkt nu wel wreed, zegt hij, maar de dichter gebruikt Gods eigen woorden. Voor ons maakt dat het probleem eerder groter dan kleiner. De grote moeite die wij bij deze en vergelijkbare teksten ervaren, lijkt er vooral in de moderne tijd te zijn. Ik ga in deze lezing niet uitvoerig in op de oorzaken daarvan. Daarbij speelt zeker de individualisering een rol, zoals die in het humanisme, de verlichting, de romantiek gestalte heeft gekregen, waarbij het individu niet langer primair een onderdeel is van het geheel, maar zelf in zichzelf waarde heeft, de oneindige waarde van de menselijke persoon, en die heeft in moreel opzicht het primaat gekregen. Daarbij zijn wij in West-Europa in de 20e eeuw geconfronteerd met een explosie van geweld, met tientallen miljoenen slachtoffers. Dat heeft ertoe geleid dat wij, daar horen wij helemaal bij, dat wij als moderne mensen die zelf in vrede en welvaart leven, gevoelig zijn voor geweld. En zeker voor geweld tegen kinderen, die in onze cultuur gelden als een toonbeeld van onschuld. En die moeite geldt in wel grotere mate nog voor geweld in naam van religie. De combinatie van religie en geweld is in onze cultuur een bijzonder gevoelig onderwerp. En in de publieke opinie wordt het christendom al snel op één lijn gesteld met de islam. Zeker het Oude Testament moet het vaak ontgelden. Een bloedboek, zoals Dimitri Verhulst het noemt. Het kan goed zijn om te beseffen dat wij gevoeliger zijn voor geweld dan de lezers van andere tijden en andere plaatsen. Maar, en dat is wel van belang, dat is geen oplossing van de vragen die het geweld in de Bijbel oproept. En het maakt het probleem ook niet kleiner. Want wij leven in deze samenleving. En over die ontwikkelingen die ik net noemde, zijn ook allerlei goede dingen te zeggen. En zelfs als wij als reformatorische dominees misschien zo gewend zijn aan bepaalde geschiedenissen dat het geweld ons eigenlijk niet eens echt meer opvalt, geldt dat in elk geval niet voor onze catechizanten en gemeenteleden. Laat staan voor mensen van buiten de kerk. Wat moeten wij met dat vreselijke geweld in de Bijbel? En al helemaal als dat plaatsvindt in opdracht van God of met zijn goedkeuring. Wat zegt dat over God? Dat brengt me bij het tweede. Hoe verstaan wij dat geweld in de Bijbel? Zoals gezegd neem ik het uitgangspunt in Psalm 137. Een psalm waarin je steeds, vooral aan het begin, het contrast tegenkomt tussen Babel en Sion. We zaten aan de rivieren van Babel, maar we dachten aan Sion. Sion, een naam die je niet op de landkaart vindt, om zo te zeggen. Een aanduiding die je vooral bij de psalmen en de profeten tegenkomt. Dat gaat niet om de locatie, zogezegd, maar om de inhoud, om de Godstad. We zaten in Babel, we dachten aan Sion en die beulen van Babel willen wel een lied van Sion horen. Je hoort het cynisme, de vernedering in die vraag. Dat is de wreedheid van de overwinnaar die zijn verslagen vijand nog eens naar beneden trapt. De Israëlieten zijn verslagen, letterlijk en figuurlijk. Want een lied over de heerlijkheid, de vastheid, de bescherming van Sion, zoals de psalmen daarover zingen, psalm 46, psalm 48 bijvoorbeeld. Zo'n lied zou op dit moment toch één grote aanfluiting zijn. Een toonbeeld van mislukking. Wat merk je daarover? De God van Israël heeft immers verloren van de goden van Babel. Dat was de gedachte in die tijd. Aan de macht van een volk, aan het lot van een volk, kun je de macht van een God zien. Hoe zou dat kunnen, zegt de dichter? Hoe zouden wij een lied van de Heere zingen in een vreemd land? En daarop volgt dan in vers 5 en 6 een eed, een zelfvervloeking. Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat ik dan mijn kracht verliezen, mijn rechterhand. Laat ik sprakeloos worden, de tong. Want, zegt hij, zijn allerhoogste blijdschap, en daar nog boven, is Jeruzalem. De stad van God, de dienst van God. En misschien is juist wel door de spot van die vijanden dat verlangen weer levend geworden. Psalm 137 is een lied van verslagenheid. Een lied van verlangen. Maar als laatste, daar eindigt het mee, ook een lied van vergelding. En pas dan wordt de psalm een gebed. Aan het begin lijkt de dichter vast te zitten in zijn eigen verdriet. Terwijl hij het toch niet hebben kan dat de vijanden God zouden bespotten. Maar pas aan het einde van de psalm spreekt hij tot God. Gedenk aan de kinderen van Edom, het buurvolk van Israël, een broedervolk, de aartsvijand ook. De Edomieten hebben erbij staan juichen, lezen we in Obadja bijvoorbeeld, toen de Babyloniërs met Juda afrekenden. Ontbloot ze, haal ze neer. Die beelden zitten er allebei in. De stad afbreken en iemand ontkleden, iemand te schande maken. Met een woordspel trouwens op Jeruzalem. Aru, roepen de Edomieten. Aru, Aru. Jeru, Shalayim. Een woordspel op het begin van de naam. En daarna gaat het over Babel, dat verwoest zal worden. Laat zij het loon ontvangen, de vergelding. Hetzelfde als wat ze ons heeft aangedaan. En vergelden is het werkwoord Yeshalem. Een woordspel op het einde van de naam Jerusalem. En tot zover is het misschien nog mee te maken inhoudelijk. Een gebed om recht. Het oordeel over Babel dat komt. Maar wat moet je nou met dat laatste vers? Allereerst is het belangrijk om het te lezen in de historische en culturele context. Er is vrijwel geen andere psalm waarin je zo duidelijk een verwijzing vindt naar de historische situatie. Dan laat ik de opschriften boven de psalm even buiten beschouwing. In de psalm, de Joden die in Babel zaten. Al zou het natuurlijk best kunnen dat de psalm later geschreven is. En die formulering dat ze daar zaten, zou je kunnen opvatten als een indicatie dat ze daar inmiddels niet meer zijn. Maar in elk geval, de psalm spreekt over een heel specifieke situatie. En dat is opvallend, want bij verreweg de meeste psalmen is dat niet zo. De psalmen zijn meestal heel algemeen geformuleerd. De tekening van de situatie is meestal vrij vaag, vrij algemeen, waarschijnlijk bewust, zodat het een bredere toepassing krijgt. En daarom moet je denk ik ook terughoudend zijn om dan wel een heel specifieke situatie te zoeken, als de psalm dat niet heel duidelijk aangeeft. Maar deze psalm gaat in elk geval wel over een heel specifieke situatie. En dat maakt het dus ook niet zomaar algemeen toepasbaar. Die culturele context zie je ook in dat beeld over kinderen in het laatste vers. Dat laat er iets van zien hoe ontstellend wreed het er in oorlogen vaak aan toe ging. En ook in andere gedeelten in het Oude Testament kom je dat tegen. Hoe vrouwen en kinderen gedood werden, vaak op een verschrikkelijke manier. Beelden van zwangere vrouwen die opengesneden worden bijvoorbeeld. Zo vreselijk, zo breed ging het er in oorlog in het Oude Oosten aan toe. De Assyriërs later waren daar berucht om, hun wreedheid tegenover overwonnen vijanden. En waarschijnlijk was dat iets wat ze doelbewust aanzetten, wat ze gebruikten voor hun propaganda, om pogingen tot opstand af te schrikken. Al kun je natuurlijk ook de vraag stellen of het vandaag zoveel beter is. Is de mensheid vreedzamer geworden? Wat gebeurt er in Syrië, in Nigeria? Veel dingen weten wij ongetwijfeld niet. Maar in het kleine beetje dat je wel hoort, kom je toch ook verhalen tegen van weerloze mensen en kinderen die gedood, afgeslacht worden. Afschuwelijk, zeker. Zulke vreselijke dingen doen wij mensen elkaar blijkbaar aan. Tweede punt wat van belang is, om het te lezen met oog voor het doel en voor de literaire vormen. Vers 8 benadrukt de vergelding van wat Babel zelf gedaan heeft. En dat is van belang. Het gaat dus niet om iets nieuws in dat laatste vers, een nieuw hoogtepunt van wreedheid als het ware, maar om vergelding van wat de Babyloniërs zelf gedaan hebben in Israël. Het principe van het jus talionis dus. De evenredige vergelding, zoals je dat ook vindt in de wetten van het Oude Testament. Oog om oog, tand om tand. Niet als een wrede wet, het is juist bedoeld om het geweld in te perken. De nadruk ligt er juist op dat er niet meer vergelding mag komen. Niet een zwaardere straf, niet iemand doodslaan om een buil, zoals Lamech aan het begin van Genesis zegt. Maar een vergelding die past bij de overtreding. Maar waarom dan kinderen? Deze psalm gebruikt een heel concreet beeld. Een verschrikkelijk beeld. En juist dat het over kinderen gaat, maakt het voor ons zo aanstootgevend. Toch is dat niet zomaar dat kinderen genoemd worden. Want kinderen, dat wil zeggen de toekomst. Als de vijand geen kinderen meer heeft, dan heeft hij geen nageslacht, geen toekomst. Dan zal er een einde komen aan zijn heerschappij. Dat is ook wat Babel zelf gedaan had toen Zedekia, de laatste koning van Juda, gevangen werd genomen. Hij mocht zelf blijven leven, maar zijn twee zonen werden voor zijn ogen gedood. Om voorgoed een eind te maken aan het koningshuis van David. Zedekia zelf mocht blijven leven. Misschien is het nog wel breder. Maar zijn toekomst was vernietigd. Of denk aan de farao, die alle jongetjes van Israël wilde doden. Hij hoefde niet het hele volk uit te roeien. Als er geen jongens meer waren, zou het volk vanzelf uitsterven of opgaan in Egypte. En dat is ook waar het in het slot van Psalm 137 om gaat. Laat Babel geen nageslacht hebben, geen toekomst. Laat er een einde komen aan de macht van die onderdrukker. Dat is de bedoeling van dit beeld. Het gaat dus niet om een toppunt van wreedheid, om geweld tegen weerlozen. En misschien moeten we ons dus niet te veel focussen op het beeld dat gebruikt wordt. Sommige uitleggers hebben erop gewezen dat je in het Babylonische laagland helemaal geen rotsen hebt. En dat zou onderstrepen dat het dus niet zozeer gaat om dat concrete beeld, maar om de boodschap van Babels totale ondergang. Het heeft geen toekomst. En die ondergang hadden de profeten al aangekondigd. Babel was door God geroepen om Israël te straffen, maar het zal ook zelf getroffen worden door Gods oordeel. De profetie van Jeremia 50, 51 bijvoorbeeld. Dat gebed om de verwoesting van Babel, de wereldmacht, de vijand van God, is ook een beroep op Gods eigen woord. Het gaat dus niet om persoonlijke wraakzucht, om een eigen idee wie God maar zou moeten straffen. Maar het is een verwijzing, een beroep op de profetie. Want juist in hoe Babel en Sion tegenover elkaar staan, zie je ook dat het gaat om de vraag wie er regeert. Wie heeft het voor het zeggen? De God van Israël of de grootmachten van deze wereld? Het slot van de psalm is een beroep op Gods naam. Gedenkend. Een beroep op Gods eer die op het spel staat. Derde punt om dit te verstaan. De troost van zo'n gedeelte. Troost tussen aanhalingstekens. Het is misschien niet het beste woord. Wat het meest van belang is om het slot van die psalm te begrijpen. Kijk eens wat de dichter doet. Hij bidt. Terwijl alles tegen God spreekt in zijn situatie, brengt hij alles bij God. Het bijzondere van deze tekst is juist dat die vergelding aan God wordt gevraagd. En niet in eigen hand genomen. De ballingen maken geen plannen voor wraak op Babel. Ze bidden niet om kracht of om zegen om die plannen uit te voeren. Maar ze geven het over in Gods hand. Ook de manier hoe de Heere dat zal doen. Gedenk aan de Edomieten, vers 7. Maar wat er dan gebeuren moet, laten ze aan God over. Psalm 137 wordt soms een wraakpsalm of een vloekpsalm genoemd. Maar de enige vloek die erin staat, is vers 5 en 6. Een zelfvervloeking, als de dichter Jeruzalem vergeten zou. Het einde is geen vloek, maar een gebed. En daarom zijn deze woorden geen oorlogskleed van terroristen. Het is geen propaganda van een oud-testamentische IS. Maar het is een gebed tot de levende God. Een gebed uit diepe nood en ellende. Door mensen die alles verloren hebben. En die uitzien naar Gods recht. En zou je in zo'n situatie niet mogen bidden om recht? Als je menselijk gezien geen enkele mogelijkheid hebt om iets uit te richten tegen zo'n wereldmacht als Babel. Als je gezien hebt hoe de Babyloniërs zelf hebben huisgehouden en mensen hebben afgeslacht. Wat zou ik zelf doen als ik zulke dingen had zien gebeuren met mijn kinderen? Als ze mijn vrouw of kinderen iets zouden aandoen, zoiets, dan hoop ik dat ik bidden zou. En niet het recht en de vergelding in eigen hand zou nemen. Wij hebben grote moeite met zulke teksten in de Bijbel. Maar er zijn mensen die verschrikkelijk geweld hebben meegemaakt. Die hun familie voor hun ogen zagen worden afgeslacht. En die juist uit zulke gedeelten troost putten. Dat je bij alle onrecht en boosheid en wraakgevoelens tot God kunt gaan. Het in zijn handen mag leggen. Alles aan hem overgeven. En mag bidden dat hij recht zal doen. Miroslav Volf heeft dat gezegd. Een theoloog uit het voormalig Joegoslavië. Die daar ook veel heeft meegemaakt. En daar vervolgens theologisch op reflecteert. Die zegt, het zou pas echt vreselijk zijn. Als God niet zou toornen over alle onrecht en zonde op aarde. En als zij er niet eens een eind aan zou maken. In een wereld vol van geweld, van onrecht, van haat, spreekt het woord van God ook over deze dingen. En gelukkig maar, mag je ergens toch zeggen. De Bijbel is niet een boek over een utopische wereld, maar staat midden in de weerbarstige, vaak verschrikkelijke realiteit van ons gebroken bestaan. Er is afschuwelijk geweld. Er is ook haat en wraakzucht. En dan wijst de schrift ons ook de weg. Juist de psalmen laten dat zien, dat je voor het aangezicht van de levende God alles kwijt kunt. Niet alleen de lof en dank, maar ook vragen, vertwijfeling, wanhoop. En wat een troost dat je ook je machteloosheid en zelfs je diepste haat aan hem mag overgeven. Wetend dat hij het serieus neemt. En dat hij volkomen recht zal doen. En wie zijn handen vouwt, houdt op dat moment in elk geval zijn handen bij zich. Het gebed dat God gedenkt, betekent dat hij recht zal doen. De wraak en de vergelding zijn van God, zegt het Oude Testament al. En die belijdenis betekent dus ook het einde van onze wraak. En het vertrouwen dat God op zijn tijd en zijn wijze recht zal doen. Maar hoort dit niet wel echt bij het Oude Testament? Leert Christus ons in het Nieuwe Testament niet anders? Heb uw vijanden lief. Bid voor wie u vervolgen. Zoals hij zelf bad aan het kruis, Vader, vergeef het hun. Deze psalm staat in het Oude Testament. Iets dergelijks vind je in het Nieuwe Testament niet op deze manier. En tegelijk spreekt het Nieuwe Testament wel over het oordeel van God. Jezus kondigt zelf ook het oordeel aan over Jeruzalem, inclusief de kinderen. En hij huilt erom. Erken toch wat tot uw vrede dient. En ook in het Nieuwe Testament wordt gebeden om Gods vergelding. Paulus schrijft dat aan Timotheus over Alexander de Kopersmid, die hem veel kwaad gedaan heeft. De Heere vergelde hem naar zijn werken. En in Openbaring 6 bidden de verlosten, in de hemelse heerlijkheid dus. Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet? En later in Openbaring wordt de val van Babylon aangekondigd, als de grote vijand en tegenstander van God. Vergeld haar zoals zij u vergolden heeft, staat er dan. En dan volgt Openbaring 19, een loflied op God, die volkomen rechtvaardig oordeelt en die Babylon heeft laten ondergaan. Halleluja, dat God het bloed van zijn dienaren gewroken heeft. Je kunt dus niet deze psalm overslaan of het Oude Testament dichtlaten en dan van je moeite af zijn. Zo'n psalm stelt ons wel de vraag of wij als westerse, moderne mensen niet lauw geworden zijn. Staat het niet te ver van ons af? Leggen wij ons niet veel te makkelijk neer bij alle zonden in onze samenleving? Zijn wij nog wel werkelijk bewogen met het onrecht dat Gods kerk en dat andere wereldwijd wordt aangedaan? Lijden wij wel onder de vertrapping van Gods recht? En kunnen wij misschien daarom zo'n psalm maar zo moeilijk zingen? Want je moet wel heel dicht bij God leven om zo te kunnen bidden. Het is een lijn die Dietrich Bonhoeffer heeft gestrekt, meen ik. Je moet heel dicht bij God leven om zo te kunnen bidden. Zo vol van Gods heiligheid. Zo bewogen om Gods recht. Zo verlangend naar zijn koninkrijk. Zo vol overgave in zijn hand. En dan kon het wel eens zo zijn dat niet wij hoger staan vanuit onze moraal en dan neerkijken op die psalm die daar nog zo ver bij achterblijft. Maar dat zo'n psalm te hoog is voor ons. Ik kan er niet bij. Ik heb bij de preek over deze psalm lang getwijfeld of ik het laatste vers van de psalm, de berijming van het slot dus, ook zou laten zingen. Ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Omdat het zo erg is wat daar staat. En omdat het zo hoog is. Misschien is het inderdaad een gebed dat past in heerlijkheid. Want Gods oordeel is zo rechtvaardig dat ik daar ook onder val. Hij overziet alles, wij niet. Hij doorgrondt ons hart. En hij alleen heeft de kennis en de macht om volkomen recht te doen. Maar dan val ik ook onder zijn oordeel. En waar blijf ik dan als zijn mijn gedachten, mijn motieven, mijn verlangens in het gericht brengt? Gods oordeel is neergekomen op de enige die het niet verdiend had, die zonder zonde was. Zijn eigen zoon. En daarmee komt deze psalm wel in een ander licht te staan. Het Nieuwe Testament wijst zulke psalmen niet af. Maar ze worden ook niet herhaald. En vooral, God heeft zijn eigen kind gegeven. Zijn enige zoon. Op hem is het oordeel neergekomen. God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Hoe zou ik die God ooit van kwaad kunnen verdenken? Bij alles wat ik niet begrijp uit de Bijbel, na deze lezing nog steeds, of uit mijn eigen leven. Maar God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, die het oordeel dat ik ten volle verdiend heb, wilde dragen in mijn plaats. En daarom valt bij hem ook de scheiding. Wie in mij gelooft, zegt Christus, heeft het eeuwige leven. Maar ook ieder die de Heere Jezus Christus niet lief heeft, zal het leven niet zien. En daarom hoort het bij elkaar, denk ik. Het gebed om vergeving, zoals Christus ons dat leert. En, zeker in zo'n situatie als waar de psalm over spreekt, het gebed om recht. Niet je vuisten ballen, maar je handen vouwen. Dat is het gebed, uw koninkrijk komen. Zoals de catechismus dat uitlegt, dan komt dat heel mooi bij elkaar. Regeer ons door uw geest en woord. Breid uw koninkrijk uit. Vergeef. Maar ook met het uitzicht, totdat eens uw volkomen heerschappij komt. En dan het laatste, hoe preek je nou over geweld? Bij de prediking over geweldsteksten zijn er twee klippen die je als gereformeerde dienaar van het woord wilt zien te vermijden. Aan de ene kant dat je dergelijke teksten afwijst als alleen maar menselijk, wraakzuchtig, een verkeerde houding. Of als iets typisch van het Oude Testament, waar de kerk van het Nieuwe Testament boven verheven is. Nou, dat zult u, naar ik aanneem, niet doen. Maar afwijzen kan natuurlijk ook door zulke teksten te laten liggen. Door er omheen te preken. Door niet over Psalm 137 te preken. Of alleen over vers 1 tot en met 6. En dan in twee zinnen aan het slot voorbij gaan. Aan de andere kant kun je er ook aan voorbij gaan door de vragen die deze teksten bij ons oproepen weg te duwen. Dat kan bijvoorbeeld door wel over de inname van Jericho te preken, maar net te doen alsof dat heel logisch, heel begrijpelijk is, dat de hele bevolking van de stad werd uitgeroeid. Of het af te doen met dat het nu eenmaal Gods gebod was. Gods wil is altijd rechtvaardig. En daarom mag je geen vragen meer stellen. Ik denk dat het belangrijk is, dat is mijn eerste opmerking over de prediking, om de moeite van veel hedendaagse lezers met het geweld in de Bijbel te benoemen en serieus te nemen. Want die vragen die vanuit onze samenleving gesteld worden, of het Oude Testament nou wel anders is dan de ideologie van IS, die vragen leven echt wel. Die vragen aanvoelen is misschien niet ons sterkste punt. En juist als je bent opgegroeid bij de schrift, dan kunnen geschiedenissen je zo vertrouwd zijn, dat het je niet eens opvalt wat er eigenlijk gebeurt. Of hoe dat over kan komen bij iemand die het niet kent. Maar die vragen leven echt wel, zeker bij jongeren. En dan doet het afbreuk aan de boodschap van de schrift als je die vragen meteen wegzet. Of je er makkelijk van afmaakt. En dan moeten we ook niet te snel komen met een beroep op Gods heiligheid, waarbij je geen vragen zou mogen stellen. Abraham doet dat wel, als de Heere aankondigt dat hij Sodom gaat verwoesten. De Heere lokt het zelfs bij hem uit, zou je kunnen zeggen. En Abraham geeft zomaar niet op. Is het wel rechtvaardig wat God daar doet? Zal de rechter van hemel en aarde geen recht doen? En hij dingt af. De schrift gaat ons daarin voor. Ook de worsteling met God en het oordeel van God. Psalm 119 bijvoorbeeld, vers 120. U doet alle goddelozen van de aarde weg. En het vervolg is, het haar van mijn vlees is te bergen gerezen van verschrikking voor u. En ik heb gevreesd voor uw oordelen. Zeker is er een moment waarop je als klein, zondig mens tegenover de heilige God moet zwijgen. Maar laten we nooit doen alsof Gods oordeel logisch is. Alsof het niet verschrikkelijk is. Het is belangrijk om die vragen te benoemen. En ze op zo'n manier te benoemen dat mensen die met die vragen zitten zich erin herkennen. Niet op een denigrerende manier dus, maar zo dat mensen het meemaken. En als dat lukt, als je als horen die moeite meemaakt, als je het voelt, je merkt dat die vragen eerlijk gesteld worden, dan luister je heel anders naar het antwoord. Dat moet natuurlijk wel komen. Niet een goedkoop antwoord, maar goed. En dat vraagt ook fijngevoeligheid, voorzichtigheid. Zeker als je weet dat er mensen onder je gehoor zijn die het woord niet kennen. Er zijn gemeenten die als eerste psalm het hele psalmboek doorzingen. Dat heeft natuurlijk iets heel moois. Maar ik hoorde of las een keer, ik weet niet meer precies waar, van een doopdienst. Met onkerkelijke gasten. En toen was het slot van psalm 137 aan de beurt. Zo'n huiveringwekkend beeld. Zonder enige uitleg. Dat lijkt me werkelijk niet verantwoord. En zorgvuldig zijn in wat je wanneer laat zingen, is echt wat anders dan zomaar selecteren. En dingen die ons niet liggen aan de kant schuiven. Tweede punt over de prediking. Laat de worsteling met zo'n tekst doorklinken. Laat de worsteling doorklinken aan het begin, als je die vraag aan de orde stelt. Maar ook dat die worsteling er aan het eind nog steeds is. Je kunt een tekst goed uitleggen. Je kunt laten zien waarom het gezegd wordt en waarom het zo gezegd wordt. Maar daarmee is mijn moeite niet weg als ik het slot van Psalm 137 nog een keer lees. Ik had nog steeds veel liever dat het er niet stond. En in elk geval niet zo. Het is belangrijk om dat te erkennen. Juist ook vanuit een houding van ootmoed tegenover de schrift en tegenover de levende God. Wij begrijpen niet alles. Wij kunnen God niet narekenen of in de vingers krijgen. En we moeten de schrift ook in zijn weerbarstigheid laten staan. Die komt uit een andere cultuur. Die past niet gladjes bij onze opvattingen. Die past niet bij de conventie van Genève. Maar ook niet bij al onze kerkelijke gedachten en gewoontes. En wij hebben niet altijd zomaar een antwoord klaar. En toch ontvangen wij deze schriften als het woord van God. Niet omdat we alles begrijpen. Niet omdat we op al onze vragen een passend antwoord krijgen. En ik moet dus ook een keer halt houden in wat ik over de Heer, wat ik kan zeggen over wie de Heer is. Maar in het vertrouwen op de sprekende God die te vertrouwen is. Derde punt, we moeten de gemeente ook leren om naar moeilijke teksten te luisteren. En juist daarom is het belangrijk om ze in de prediking niet uit de weg te gaan. En om de gemeente mee te nemen hoe je deze teksten verstaat. Om ze mee te nemen naar een historische context van 3000 jaar geleden. In een cultuur die in veel opzichten zo anders is dan de onze. In literaire vormen die oefening vragen om daar goed naar te luisteren. Een psalm is niet een historisch verslag. En ook in de historische boeken gaat het niet om een zo exact mogelijk verslag, maar om de boodschap. En daarom worden sommige dingen zo uitvoerig belicht en andere dingen in een paar zinnen afgedaan. En tegelijk bij dat alles als het levende woord van God, ook voor ons vandaag. En misschien is het juist bij zulke moeilijke teksten wel goed om de gemeente ook iets mee te laten maken van het proces, hoe je naar zo'n gedeelte luistert. Om dus niet alleen een antwoord te geven, maar ook te laten zien hoe je daartoe komt. Om de gemeente ook te leren hoe je de schriften leest. Vierde punt. Plaats geweldsteksten in het geheel van de schrift en in de heilsgeschiedenis. Juist waar dit thema in onze tijd zo gevoelig is, is dat extra van belang. Wij ontvangen niet een losse psalm. Wij lezen niet een losse tekst. Maar wij ontvangen het geheel van de schriften. En we lezen in een gedeelte altijd in dat grotere verband. En dan zie je bijvoorbeeld, als je alleen al kijkt naar het Oude Testament, dat het begin en het einde daarvan van vrede spreekt. Er wordt veel menselijk handelen in het Oude Testament beschreven. Dat wordt afgekeurd. En daarom is juist dat visioen, dat ideaalbeeld van belang. De schepping begint met vrede. Harmonie tussen mensen en in de schepping. En de eerste openlijke breuk daarvan is duidelijk het gevolg van het verlaten van God. Daar heeft het oordeel van God zijn oorsprong. En dan begint het geweld. Verbaal geweld. Dat is net zo goed geweld natuurlijk. Tussen Adam en Eva. En meteen daarna een uitbarsting in de ergste vorm. Broedermoord. Kain die Abel doodslaat. Maar het ziet ook uit naar een tijd van vrede. Het eschatologische visioen van het Oude Testament is een tijdperk van volkomen vrede. Er zal vrede zijn in de schepping. Jesaja 11 bijvoorbeeld. Recht en gerechtigheid zullen regeren. Er zal nergens kwaad zijn of verderf op Gods heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren. En bij dat perspectief van het hele Oude en Nieuwe Testament hoort ook de voortgang in Gods openbaring, de heilsgeschiedenis. En die notie van de geschiedenis van het heil maakt ook duidelijk, ook naar de gemeente toe. En dat valt ook nog wel uit te leggen aan buitenstaanders, denk ik. Dat er voortgang is, een ontwikkeling. En dat de situatie van Israël in het Oude Testament dus niet dezelfde is als die van de christelijke kerk vandaag. Dat je daarom dingen uit het Oude Testament niet één op één zomaar kunt overzetten. Dat je daarvoor het geheel van de schrift nodig hebt. En die geschiedenis loopt uit op het kruis, waar God het oordeel over de zonde legt op zijn eigen zoon. Als je ergens menselijk geweld en het oordeel van God ziet samenkomen, dan daar. Wij kunnen over het oordeel van God nooit spreken, buiten Christus om. In het kruis zie je hoe erg dat oordeel is. En door het kruis is er behoud van het oordeel. En die geschiedenis van het heil gaat door en ziet uit naar de komst van Gods koninkrijk in volmaaktheid. En dat perspectief, het eschatologisch perspectief, geeft ook moed en rust om verder te gaan. Wij leven in de tijd van Gods geduld, Gods langmoedigheid. Het koninkrijk van God is nooit door ons of ons geweld te realiseren, maar biddend te verwachten. En de strijd die daarvoor nodig is, laat het Nieuwe Testament ons zien, is de strijd van het geloof, een geestelijke strijd. Vijfde en laatste punt. Ik denk dat het belangrijk is om volstrekt helder te zijn over de situatie nu. Dat zou denk ik ook mijn eerste antwoord zijn bij vragen over het geweld in de schrift. Dat wij nu de hele schrift lezen. En dat de boodschap voor christenen vandaag volstrekt helder is. En inderdaad, om het dan even wat algemeen te zeggen, in de bronteksten van het christelijk geloof is sprake van geweld. Geweld waarbij wij ons ongemakkelijk voelen. En wat wij soms ook niet begrijpen. En ook in de geschiedenis van het christendom is er genoeg mis. Maar het gaat uiteindelijk om onze houding in het heden. En christenen wereldwijd zijn het eens over dit punt, dat de boodschap van het Nieuwe Testament volstrekt helder is. Een christen is tot vrede geroepen. Vrede met alle mensen, zoveel als mogelijk is. Om zijn vijanden lief te hebben, om voor ze te bidden. En zeker in onze context is het belangrijk om dat te benadrukken. Ik heb het zelf in mijn preek over Psalm 137 eigenlijk nog te weinig gedaan, denk ik achteraf. Maar het is wel belangrijk om elk misverstand te voorkomen dat geweldsteksten zomaar zouden kunnen leiden tot daadwerkelijk geweld door ons. Het blijft moeilijk om te preken over teksten vol geweld en over het oordeel van God. Dat moet het ook blijven. Hoe zou je over het oordeel preken zonder te huiveren? En die worsteling mag ook doorklinken. Het laat ons ook zien hoe klein en beperkt wij zijn. God is in de hemel. Wij zijn op de aarde. En die prediking kan alleen verkondiging van het evangelie zijn. Omdat God zelf op deze aarde vol geweld is neergekomen. Omdat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Omdat er in hem behoud is van het oordeel. Hij regeert vanaf het kruis, op de wijze van het kruis. Hij doet recht en eens zal hij volkomen vrede brengen. Gerechtigheid en vrede ontmoeten elkaar. Maar dan hoeven wij niet meer te preken. Dank u wel.